bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Deze week wil ik het gaan hebben over van stap tot stap. Hoe Abraham en hoe wij in ons leven van stap tot stap momenten kunnen ervaren waar we dichter bij ons doel, dichter bij onze droom kunnen komen. Genesis 13 vers 1, er staat: de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Een van de motto's als kerk die wij hebben ervaren, die wij willen gebruiken, is: wij zijn gezegend om een zegen te zijn. Zie, de zegen voor Abraham was niet alleen maar voor zichzelf, maar Abraham zou een bron van zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Ik wil verder gaan naar Genesis. Genesis 12, vers 1 tot en met 3. Genesis 12, maar goed. Anyway. Genesis 13, vers 5 tot en met 17. Een lang stuk. En dan gaan we onze jarige Deborah, vandaag 25 geworden, bevrijden van haar taak. Kom, laten we Deborah een hartelijk applaus geven. Ik zal Deborah niet vragen om happy birthday te spelen voor zichzelf, maar voel je vrij om er enigszins in te verweven. Maar Genesis 13 vers 5 tot en met 17, er staat: ook Lot, die met Abraham was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zoveel dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee, en ook woonden er in die tijd Canaanieten en Perizieten nog in het land. Daarom zei Abraham tegen Lot: waarom zouden we ruzie maken, jij en ik, en jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Vers 10, luister hiernaar. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Lot zag wat op dat moment het beste was. Abraham gaf Lot de vrije keuze. Lot liet zijn blik rondgaan en hij zag: dit is het beste voor mij. Vers 11. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Ze gingen uiteen. Abraham bleef in Canaan wonen. Maar Lot sloeg zijn tenten op in de steden van de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Nog 3 versen. Kom op, wie heeft er nog energie? Iemand? Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham: kijk eens goed om je heen. Ik vind het heel erg fascinerend. Lot keek om zich heen en hij zag wat er op dat moment plaatsvond. En hij zag dat een andere plek beter was. Maar toen Lot weg was gegaan, zei God tegen Abraham: kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat, naar het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. Al het land wat je ziet, alles wat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op aarde is. Ze zullen even ontelbaar zijn als de stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. Op. Dit is de tekst voor deze week. En laten we een moment nemen om te bidden. Vader God, ik dank u, Heer, voor ieder persoon die hier vandaag is. Heer, ik geloof dat dit niet simpelweg een dienst gaat zijn, waar we opnieuw weer een dienst bijwonen en waar we gaan kijken naar de klok en afwachten tot de koffie begint. Heer, ik geloof dat het een moment gaat zijn waar u een verschil gaat uitmaken in ons leven. Heer, ik wil u vragen, Heer, om dit een moment te laten zijn waar we kunnen kijken vanaf de plaats waar we nu staan. En waar datgene wat we kunnen zien de komende week, datgene wat u aan ons geeft, datgene wat we kunnen zien, Heer, dat we zullen ervaren en geloven, Heer, dat u dat aan ons zal geven. Ik dank u, God, voor een onderscheiding, voor wat voor ons is en voor wat niet voor ons is. Ik dank u daarvoor in de naam van Jezus. Amen. Amen. Dankjewel, Deborah. En gefeliciteerd. Het is, ik weet niet hoe het met jou zit, maar wie van ons vindt het lastig om ons voor te stellen hoe ons leven eruit ziet over 5 jaar of over 10 jaar? Iemand? Het is heel erg ingewikkeld. Ik weet niet of je het programma hebt gezien van Jeroen Pauw, die het programma Over 5 jaar, waar die na 5 jaar weer met bekende Nederlanders zit en dat hij ze 5 jaar eerder interviewt en een aantal vragen stelt over wie gaat de premier zijn en wie zal de president van Amerika zijn, hoe gaat het in jouw leven en denk je dat je nog steeds getrouwd bent en dat soort dingen. En dan 5 jaar later dan volgens een gesprek heeft met de geïnterviewde en dan een heel versoberend, ontnuchterend moment creëert waar de mensen terugkijken naar datgene wat ze 5 jaar eerder zeiden, wat op camera is vastgelegd. Ik snap niet waarom mensen ooit met dit programma zouden willen meedoen, maar anyway, dat terzijde. Maar wat je ziet is dat het heel erg ingewikkeld is om met name om de specifieke omstandigheden van ons leven in de komende jaren te voorspellen. En als ik zelf persoonlijk terugkijk over de afgelopen 10 jaar in mijn leven, als ik terugkijk naar de totstandkoming van deze kerk, of als ik terugkijk naar hoe ik 7 jaar geleden mijn bedrijf begon. Ik ben zelf een vrijwilliger voor deze kerk en geef leiding aan de kerk, maar verdien mijn geld met mijn bedrijf tegenwoordig. Of eigenlijk tegenwoordig, dat heb ik de afgelopen 7 jaar gedaan. Maar hoe ik ben begonnen en wat het volgens is geworden, had ik nooit precies kunnen plannen. Ik had een globaal idee, maar ik had het niet precies kunnen voorspellen hoe onze kerk tot stand is gekomen. En allerlei kleine dingen die zijn gebeurd. Vriendschappen en relaties. En mensen die hier zitten zijn een onderdeel daarvan. Hoe mensen hier zijn gekomen. Hoe we in dit gebouw terecht zijn gekomen. We wisten niet 5 jaar geleden precies hoe het allemaal tot stand zou komen. Maar op de een of andere manier heb ik gemerkt dat God tegelijkertijd extreem duidelijk kan zijn en extreem vaag. Zie, op een bepaalde manier, als ik terugkijk naar de afgelopen 10 jaar, 15 jaar van mijn leven, dan denk ik dat er bepaalde dingen over Gods roeping en Gods verlangen of mijn bestemming op aarde, om het even groot te maken, maar dat ik dat voor mezelf, dat ik ergens een heel erg sterk gevoel had, wat ik met terugwerkende kracht veel makkelijker kan duiden als, hey, dat is watgene waar ik voor geroepen was. Maar toen ik 14 was, en we moeten tegenwoordig heel erg vroeg onze keuzes maken over wat gaan we doen met ons leven. Toen ik 14 was en ik moest een studierichting kiezen, had ik geen enkel idee wat ik wilde met mijn leven. Ik wist alleen maar dat ik geen biologieleraar wilde worden. Of dat ik bepaalde dingen niet wilde doen. Omdat ik gewoon simpelweg niet één hersenhelft van mij werkt goed en de andere hersenhelft werkt iets minder. En dus ik wist gewoon dat bepaalde wiskundige dingen dat het niet voor mij was. Maar dat was alles wat ik wist. En ik denk soms dat als we het hebben over het opschrijven van onze doelen en het opschrijven van onze plannen voor het komende jaar, dat we soms het gevoel hebben dat alles extreem duidelijk voor ons moet zijn. En dat we het soms lastig vinden om iets op te schrijven, zeker als we zo'n kaartje hebben wat zo klein is als ons kaartje, en dat concreet te maken om op te schrijven, dit is wat God voor mij heeft in 2017. En ik wil vandaag op basis van het verhaal van Abraham je aanmoedigen. En je aanmoedigen met het idee dat Abraham niet van tevoren alle gegevens had die hij nodig had om zijn droom uit te leven, maar dat hij van stap tot stap bepaalde, misschien instinctief of door God geleid werd. En ik denk dat deze preek, de komende 30 minuten van deze preek, je gaan helpen met 5 stappen uit het leven van Abraham. En ik denk niet zozeer dat je momenteel iets hebt aan de komende 5 stappen. Dat je kan zeggen, oh, dit zijn de 5 stappen waarin ik mijn droom kan uitleven. Maar ik geloof wel dat dat als je op stap 1 bent, dat misschien stap 2 voor je heel erg interessant kan zijn. Als je op stap 4 bevindt, dan misschien stap 5 heel erg interessant kan zijn. Dus ik geloof niet zozeer dat je vandaag een strategie krijgt en een stappenplan voor de rest van je leven. Maar ik geloof dat God voor ieder persoon vandaag in staat is om 1 stap uit te lichten. En ik wil je vragen om erover na te denken. Wat is de stap die ik zou kunnen nemen dit jaar? Wat is de positie waar ik mij in bevind? En welke stap gaat mij helpen om verder te gaan in het realiseren van mijn droom dit komende jaar? Alright. En dus we zien het eigenlijk ontvouwen in Genesis hoofdstuk 13. Maar we beginnen in Genesis 12 vers 1. Waar de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, ook je naaste verwanten. En luister hier naar. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ga naar een land wat ik je zal wijzen. De eerste stap waar ik het met je over wil hebben, de eerste stap die Abraham moest nemen om zijn droom, om zijn belofte uit te gaan leven, was ga op weg. Ga op weg. Ik vind het heel erg fascinerend om te zien dat Abraham heel erg veel informatie miste voordat hij vertrok. Kun je je voorstellen dat God je vraagt om alles achter je te laten en om te vertrekken naar een land? En als je vertrekt, zal ik het je wel wijzen? Ik denk dat de meeste van ons zouden zeggen, oké, God, ik heb behoefte aan stap 2. Maar God zei tegen Abraham, ga naar een land dat ik je zal wijzen. Pak je spullen in. Neem afscheid. Vertrek. Zie, we hoeven niet alle informatie te hebben voordat we op weg gaan. Zie, als ik kijk naar het bedrijf dat ik begonnen, als ik kijk naar de kerk die nu tot stand komt, is ik denk dat een van de dingen die we simpelweg moesten doen, die God van ons verlangde, was om afscheid te nemen van het oude en van het vertrouwde en om te zeggen, we gaan op weg. Voor misschien ondernemers, mensen die een droom hebben om te ondernemen. Ik kan je één ding zeggen, de bank vraagt heel erg vaak van je om een 5-jarenplan te maken. Maar kan ik dit tegen je zeggen is, je kan een 5-jarenplan maken, je kan het indienen. En misschien helpt het je om een financiering te krijgen of wat dan ook. Maar één ding kan ik je zeggen is, dat 5-jarenplan zal voor geen meter kloppen. Want je hebt geen idee waar je verdiensten vandaan komen. Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Je hebt werkelijk geen idee. Dus toen ik mijn bedrijf begon, begon ik met een idee om PR te doen. Daarmee begon ik. Ik had nog een ander idee om bedrijfsonderzoek te doen. Dat heb ik enigszins gedaan. Daar heb ik wel wat mee verdiend. En een ander ding was een hobby, was e-learning. Online leren. De eerste twee dingen heb ik iets mee gedaan. Maar het derde is waar mijn bedrijf op gebouwd is. En dat is hetgene wat er is gebeurd. Ik had geen idee toen ik begon dat mijn bron van inkomsten zou worden. En ik wil tegen je zeggen dat heel erg vaak simpelweg de stap om in beweging te komen je enorm gaat helpen. En dat je van tevoren niet alle informatie nodig hebt. Praat ik tegen iemand vanochtend. Iemand? Jezus gaf ons een vergelijkbare opdracht in Matteüs 28 vers 18. Hij zei, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Jezus, dat is een redelijk vage strategie. Ga op weg. De hele wereld in. Hij zei overigens, wacht in Jeruzalem tot de kracht van de Heilige Geest op jullie komt. Maar het is heel erg interessant dat God ons heel erg vaak vertelt om te gaan. Voordat hij ons vertelt hoe dat precies tot stand gaat komen. Ik kan je niet vertellen hoe we de komende 30 jaar als kerk precies de boodschap van geloof, hoop en liefde gaan delen om mensen te bereiken, bouwen, te bekrachtigen. Maar ik kan je wel dit vertellen. Ik kan je volgende week wel gaan vertellen wat onze volgende stap gaat zijn. En voor heel veel van ons kan het verlammend werken dat we denken, God, ik heb de 5 stappen nodig en ik wil precies weten hoe ik bij het eindpunt kan komen. Maar soms verlangt God van ons dat wij simpelweg de eerste stap nemen om op weg te gaan. Verlaat datgene wat nu bekend is. Zie, wat ik fascinerend vind is, God vertelde Abraham dat hij wat het beloofde land was toen hij er was. Ik vraag me af, hoe kwam Abraham precies op het punt dat hij precies kon zien welk land God voor hem had? Zeker nog, Abraham geeft Lot een keuze. Hij zegt, kies datgene wat jij wil. En Lot zag, en Lot liet zijn ogen goed rondgaan en hij zag datgene wat op dat moment het beste is. Kan ik je dit zeggen, wat er nu goed uitziet, ziet er niet altijd goed uit over 30 jaar. Hello? Zie, wat nu op dit moment aantrekkelijk is, is niet altijd aantrekkelijk op een lange termijn. En we kiezen heel erg vaak voor het hier en het nu, want nu is het comfortabel en nu ziet het er goed uit. Maar discipline is soms doen wat we niet willen doen, zodat we later kunnen doen wat we wel willen doen. Dus Lot koos wat op dat moment goed was. Hij keek met een perspectief van wat er nu en hier was. En hij liet zijn ogen rondgaan en hij koos. En Abraham liet Lot de keuze. En het vreemde is dat Abraham precies overblijft bij de plek die God voor hem had. Wat mij is verteld is dat God in staat is om onze omstandigheden en onze stappen zo te leiden, dat zelfs wanneer we niet weten waar we heen moeten gaan, dat God onze stappen gaat leiden. God gaf Jozef, we blijven in Genesis vandaag, God gaf Jozef een droom. Toen hij 17 was. Je vader, je broers zullen voor je buigen. Het eerste wat er gebeurt toen hij zijn droom deelde, was dat zijn broers hem verkochten in slavernij en hij vertrok naar Egypte. En misschien ken je het verhaal, misschien ken je het niet, maar random omstandigheid na random, willekeurige omstandigheid na willekeurige omstandigheid doet zich voor, tot uiteindelijk Jozef op een plek komt in de gevangenis waar hij precies aankomt op het moment dat hij voor de farao kan verschijnen. En op een dag, zo'n 13 jaar later, bevindt Jozef zich in een situatie, ergens in het paleis van de farao. Hij kijkt om zich heen. Hij bevindt zich in een kamer waar zijn broers zich verzameld hebben. En ze buigen zich voor hem neer. En Jozef realiseert zich, wacht even. Dit is de droom die ik 13 jaar geleden had. Dit was niet een droom die hij met een 5-stappenplan in scène kon zetten. God had hem gebracht waar hij moest zijn. En hij zei tegen zijn broers, het is God die mij voor jullie uit heeft gestuurd om jullie te verlossen. Zie, wij denken soms dat onze omstandigheden willekeurig en random zijn, maar God is in staat om alle dingen ten goede te werken voor degenen die geroepen zijn van wie God houdt. Kom op. Romeinen 8, vers 28. Zie, God is in staat om de willekeurige beslissingen van ons leven, God is in staat om de willekeurige omstandigheden van ons leven te gebruiken om precies te komen waar we moeten zijn. Abraham keek en hij zag precies datgene wat God voor hem had. Spreuken 16, vers 9 zegt: een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Zie, ik denk dat ik heb 5 momenten in deze preek die relevant gaan zijn voor sommige mensen. Dit is niet voor iedereen, maar iemand hier vandaag, er is hier iemand die weet dat het tijd is om in beweging te komen. Die weet dat het tijd is om niet langer te wachten op richting, maar om simpelweg te vertrekken. Vertrek naar een land, wat ik je zou tonen. Niet om je koffers te pakken en te vertrekken uit Den Haag. Maar simpelweg om in beweging te komen in je leven. Om stappen te maken, om iets te doen en te geloven en te vertrouwen. Dat terwijl we gaan, terwijl we in beweging komen, God ons zal leiden. God zal je laten zien wat de volgende stap is, nadat je vertrekt. De tweede stap is, laat je verleden achter je. Deze hoort aan de ene kant bij de eerste stap, maar het interessante is, Abraham vertrekt en hij neemt Lot met zich mee. God zei tegen Abraham, dit is niet de boodschap van het christendom, laat je familie achter je. Sterker nog, ik geloof dat God juist verlangt dat we onze naasten lief hebben en de eerste persoon in onze naaste omgeving zijn onze familie. Dus God zegt niet, laat je familie achter je en ga voor God. Laat je relatie achter, dat is niet wat God zegt. Maar voor Abraham moest een nieuw begin maken. Abraham moest een hard afscheid nemen van alles wat hij kende en God had een nieuw begin voor hem. En God zei tegen hem, laat je verwanten, laat je familie achter je. En Abraham vertrok in gehoorzaamheid, maar 1 ding deed hij nam Lot met zich mee. En in Genesis 13 zien we in vers 14, dat er ruzie ontstond en dat Abraham en Lot zo vruchtbaar waren, zo rijk werden, dat hun herders ruzie begonnen te maken over het land wat ze konden afgrazen. Dit is zo succesvol, het is ongelooflijk eigenlijk als je erover nadenkt. Zowel Abraham als Lot waren zo enorm gezegend en zo succesvol. En vers 14 staat er, en dan neemt Abraham afscheid van Lot. En dan zien we in vers 14, nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham, kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land wat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. Fascinerende is, Abraham kon pas zien wat God voor hem had toen hij afscheid had genomen van zijn verleden. Abraham kon pas zien wat God voor hem had toen hij afscheid had genomen van Lot. Zie, Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat als je de toekomst in wil stappen die God voor je heeft, dat het van essentieel belang is dat je je verleden achter je laat. Misschien is je verleden een goed verleden, misschien is het een minder positief verleden. Misschien geeft je verleden je vertrouwen voor de toekomst. Misschien ondermijnt je verleden je vertrouwen voor de toekomst. Maar ik kan dit zeggen, is de oogst voor de toekomst is niet het zaad wat vorig jaar is gezaaid. Het is het zaad wat je vandaag, wat je morgen, wat je dit jaar gaat planten. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham, kijk eens om je heen. Je God kon pas spreken tegen Abraham over de volgende stap, toen hij de eerste stap volledig compleet had ondernomen. Soms zijn we op zoek naar God voor de volgende stap. Maar de vraag is, wat hebben we gedaan met de vorige stap? Soms zijn we op zoek naar God voor de volgende openbaring, maar wat doen we met de openbaring die we al hebben? Soms zijn we op zoek voor de volgende instructie, maar wat doen we met de instructie die God ons al heeft gegeven? En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het christendom niet gaat om het najagen van de volgende stap. Het christendom gaat om een gehoorzaamheid aan God. Om hem op de eerste plek te zetten. En om onszelf af te vragen, heb ik gedaan wat God van mij vroeg? En het mooie van Abraham's verhaal vind ik, dat Abraham's gehoorzaamheid niet perfect was. Maar Abraham had later een kans om zijn gehoorzaamheid te volbrengen. En om af te maken wat God hem had gevraagd om te doen. Misschien heb je vorig jaar niet alles gedaan wat God van je heeft gevraagd, maar dit jaar is een kans om het af te maken. Kom op, heb ik het tegen iemand vandaag. De apostel Paulus zei in Filippenzen 3 vers 13, broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker. Ik vind het zo fascinerend wanneer de apostel Paulus, die zo'n beetje een derde van het Nieuwe Testament schreef, zegt, één ding is zeker. Ik denk niet dat ik het allemaal heb bereikt. Zo bemoedigend dat we zien dat Paulus niet dacht dat hij het allemaal had bereikt, terwijl hij zo'n invloed had in zijn leven. Maar hij zei, één ding weet ik wel heel erg zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en ik richt mij op wat er voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Zie, Paulus wist één ding, hij kende één principe. En Paulus had redenen om te vertrouwen op het cv wat hij had opgebouwd. Zie, Paulus was onderwezen in de wet op een manier dat weinig mensen het voorrecht hadden gehad. Paulus was, je zou kunnen zeggen, bevond zich in de bovenlaag van de Joodse maatschappij. En door Christus aan te nemen, moest hij alles wat hij had achter zich laten. Zijn complete cv, alles wat hij had nagestreefd tot aan dat punt, leek voor niets te zijn. Maar Paulus zei, ik weet één ding zeker. Ik laat achter me wat achter me ligt. En ik strek me uit naar de toekomst die voor me ligt. Zie, Paulus had veel kerken gesticht, had veel dingen bereikt. Maar Paulus zegt, ook nu op dit moment in mijn leven, ik laat achter me wat achter me ligt. En ik strek me vooruit naar hetgene wat voor me ligt. Ik heb een roeping, er is nog iets wat God voor me heeft. Kan ik tegen je zeggen, het maakt niet uit hoe oud je bent. Het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt. Het maakt niet uit hoeveel dingen je vroeger hebt gedaan. Het maakt niet uit hoe geweldig je vorige kerk was. Ben je in staat om achter je te laten wat achter je ligt. En je uit te strekken naar de roeping die God nog steeds voor je heeft. Zie, als God geen roeping meer voor je heeft, wat doe je nog hier op aarde? Laat achter je wat achter je ligt. Ik denk dat er hier iemand is vandaag die een lot met zich meedraagt die je achter je moet laten. Vind je het fantastisch, het woord lot in het Nederlands? Dus we dragen een lot met ons mee. Misschien is er iets waarvan je denkt, dit is mijn lot. Dit is waar ik simpelweg mee moet leven. Maar ik geloof dat God tegen je zegt, nee, het is tijd. Dit is niet voor iedereen, maar dit is voor sommige mensen. Het is tijd om lot achter je te laten. Het is tijd om je verleden achter je te laten. Misschien zijn het negatieve dingen die je zijn overkomen. Het is tijd om die achter je te laten. Misschien is het een positief verleden dat je denkt, oh, dit heb ik opgebouwd en dit heb ik en dit had ik. En ik was dit en ik kon dit en ik deed dit en ik heb dit gedaan. Hey, wacht eventjes. Het is tijd om je verleden te laten rusten. Zie, staat op je droomkaartje, ik ga iets nieuws beginnen. Laat het verleden nu rusten. Er komt een moment in ons leven dat we ons niet langer meer kunnen identificeren met de gebeurtenissen van het verleden. Maar dat we ons moeten beginnen te identificeren met de belofte van God op ons leven. Abraham moest zijn naam achter zich laten. God zei, jullie heet niet langer meer Abraham. Dat gebeurde later. Je heet Abraham. Laat je verleden achter je. Noem jezelf een vader van vele volken. Leef in de beloftes die ik voor je heb. En ik geloof dat hier iemand is die simpelweg moet weten dat de droom van God helderder wordt op het moment dat je achter je laat wat in je verleden ligt. Ik moet verder. De derde stap. Ik geloof dat dit een enorm belangrijke gaat zijn en enorm relevant gaat zijn voor veel mensen hier vandaag. De derde stap, ben je klaar voor? Kijk om je heen. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham, kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land wat je ziet, geef ik aan jou. Wanneer Jezus de Marcus 4 heeft over het gelijkenis van het zaad, zegt hij op een gegeven moment dat het zaad wat door de distels wordt verstikt, dat zijn mensen die het woord van God hebben gehoord, het begrijpen, vrucht beginnen te dragen. Maar dan zegt Jezus, de zorgen van het bestaan, de misleiding van rijkdom en de verlangens van andere dingen verstikken de vrucht die God voor hen heeft. Zie, het gevaar is dat we te veel gaan leven in het moment. Zie, Lot koos voor zijn moment. Lot liet zijn blik rondgaan en hij koos. Hij zag wat op dat moment beter was. Maar God vroeg Abraham om eens goed om zich heen te kijken in de plek waar hij op dat moment was. Zie, de toekomst van het land waar Abraham was, zou een land zijn dat overstroomde van melk en honing. Maar op dat moment, en ik weet niet of er staat hier niet dat het een doorland was en een onvruchtbaar land, maar op dat moment was het niet het land wat het in de toekomst zal zijn. En we leren hier iets heel erg belangrijks. En volgens mij is het de eerste keer dat we in de Bijbel leren wat het belang is van een visie voor onze toekomst. God zei tegen Abraham, alles wat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen. Zie je, wat je voor je ziet, is van essentieel belang. Waar je op richt, datgene waar je naar kijkt, is enorm belangrijk. Abraham was de vader van ons geloof. En van Abraham leren we de basisprincipes van het geloof. En dit principe was zo belangrijk dat wanneer we in Genesis 15 aankomen, dan lezen we dit verhaal. Er staat enige tijd later, richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Waarom zei God tegen Abraham, wees niet bang? Omdat Abraham bang was. Omdat Abraham alles had verlaten. Omdat Abraham risico liep door God te volgen in zijn leven. Maar God zei tegen Abraham, wees niet bang. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zou vorstelijk zijn. Abraham had zijn twijfels. Vers 2, Heer mijn God, antwoordde Abraham. Wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. Alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. In die tijd enorm belangrijk. Abraham zei, u geeft mij een land nakomelingen gegeven, maar ik zie ze niet. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Luister, hier wil ik naartoe, vers 5. Luister naar wat hier staat. Daarop leidde God Abraham naar buiten. God leidde Abraham naar buiten. Hij zei, kijk eens naar de hemel. Tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem. Zo zal het zijn met jouw nakomelingen. En Abraham vertrouwde, of andere woorden, Abraham geloofde God. En God rekende dit hem toe als een rechtvaardige daad. God bracht Abraham naar buiten. Zie je, het ding is Abraham bevond zich in zijn tent. En God sprak tot hem in zijn tent. En hij zei, wees niet bang. Ik zal je beloning zijn. Maar Abraham bekeek zijn leven door zijn filter van zijn onmiddellijke omstandigheden. En ik kan hem geen ongelijk geven. Abraham begon oud te worden en dacht, de tijd begint te dringen. Het ziet er onmogelijk uit. En zijn situatie zag er niet uit zoals de belofte van God was voor zijn leven. En dit is misschien de frustratie die sommigen van ons hebben met het beginnen van een nieuw jaar, met een groot geloof. Is wij weten wat er is gebeurd vorig jaar. En wij kennen ons punt A. Wij weten waar we ons op dit moment bevinden. En heel waarschijnlijk, sterker nog, bijna zeker weet ik dat de beloftes van God onmogelijk lijken als je kijkt naar je huidige omstandigheden. Dus Abraham bekeek zijn leven vanuit de filter van zijn nabije omstandigheden. Hij bevond zich in zijn tent. Wie weet dat je in een tent, ik heb niet heel veel ervaring in mij, maar wie weet dat je in een tent niet enorm ver kan kijken. Wie weet dat je in een tent alleen maar een aantal meters om je heen kan zien. En Abraham begon te klagen en zei, hoe kunt u mij zeggen, wat heeft het voor zin? Wat heeft het voor een nut? Wat hebben de beloftes van God voor een nut? Maar God zei, Abraham, laten we het leven bekijken van een ander perspectief. En God bracht Abraham naar buiten. Ik denk dat het tijd is voor iemand vandaag om te stoppen, om te kijken naar het filter van onze onmiddellijke omstandigheden en om een stap te nemen naar buiten. Om eens rond te kijken en te kijken naar de sterren die in de hemel zijn, de beloftes die God heeft gemaakt aan Abraham en zijn nakomelingen. Want de sterren van Abraham staan voor de beloftes voor Abraham en zijn nageslacht. Zie, en wanneer we kijken naar onze onmiddellijke omstandigheden, dan missen we de beloftes die God voor ons heeft. Dus stop om je te fixeren op je pijn. Maar kijk naar Jesaja 53 vers 5. Door zijn striemen ben ik genezen. Dit is een ster die God in de hemel heeft geplaatst. Dat is een belofte voor jou. Stop met kijken naar je tegenstand, maar kijk naar Jesaja 54 vers 17. Elk wapen dat tegen jou gesmeed wordt, zal machteloos zijn. Stop met kijken naar je tekort, maar kijk naar Filippenzen 4 vers 19. En mijn God zal voorzien in al mijn noden naar zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus. Stop met kijken naar de tekortkomingen in je cv en kijk naar Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus die mij gezegend heeft met iedere geestelijke zegening in hemelse plaats in Christus Jezus. Stop met kijken naar je familieleden en vrienden die God niet kennen. En kijk naar Habakkuk 2 vers 14. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals de water de bodem van de zee bedekt. Zie, er is iemand die ik wil uitdagen om niet te kijken naar je nabije omstandigheden, maar opnieuw weer te beginnen om omhoog te kijken. Zie, God zegt tegen Abraham, kijk eens goed om je heen. Zie, Abraham had om zich heen kunnen kijken. Ja, ik zie mijn nabije omstandigheden. Maar God zegt, kijk naar het noorden. Kijk naar het oosten. Kijk naar het westen. Kijk naar het zuiden. In andere woorden, kijk op. Kijk omhoog. En kijk goed om je heen. Ik wil je uitdagen om dit jaar opnieuw omhoog te kijken. Er is iemand hier vandaag die ik wil uitdagen om dit jaar te beginnen om niet je moeilijkheden, maar om je sterren te tellen. Tel je sterren en niet je problemen. Bestudeer je mogelijkheden, niet je onmogelijkheden. Richt je op de belofte van God, niet op de boodschappen van negatief nieuws. Tel je sterren. Kijk omhoog. Kijk op. Laat je niet beperken door een korte termijn visie. Het hier en het nu. Ik weet dat het hier en het nu lastig kan zijn. Ik weet dat het onmogelijk kan zijn. Maar God heeft een belofte voor ons die groter is dan onze huidige omstandigheden. En Abrahams geheim, Abrahams principe. Ik geloof het nummer één ding wat Abraham leerde, wat God Abraham leerde, was kijk naar de visie, kijk naar de beloftes die ik voor je heb. En God gaf Abraham iets wat hij ieder moment kon zien. Hij zei, tel het zand wat je kan zien. Overdag had hij het zand en hij begon te tellen. En ik heb het al eerder over gehad in deze serie. En hij kon het niet tellen. En God zei, zo zullen je nakomelingen zijn. Overdag had hij een herinnering aan de beloftes van God en hoe talloos ze zouden zijn. 'S Nachts, zei God, Abraham, tel de sterren. Je kan het zand niet zien, maar ik wil dat je 24 uur per dag, wanneer je gedeprimeerd wakker wordt, wanneer je angstig wakker wordt, dat je kan kijken naar de sterren die ik voor je heb. Weet je wat zo fascinerend is? Op een gegeven moment in het leven van koning David deed hij iets waar God niet blij mee was. En mensen begrijpen dit niet zo goed. God is helemaal niet God vond het nooit erg wanneer er getallen voortkwamen in de Bijbel. Hij heeft het boek Numeri geschreven. Dat waren letterlijk, en dat is geen grap, dat waren letterlijk een optelling van het volk van God. Dat was een verslaglegging van de staat waarin het volk van God zich bevond. Maar er was een moment in het einde van het leven van David dat hij begon om zijn leger te tellen. En zijn leger aanvoerder Joab zei hij, dit is niet goed. En God was er niet blij mee. Maar waarom was God niet blij dat David zijn leger begon te tellen? Ik geloof dat het hiermee te maken had. God had gezegd dat de nakomelingen van Abraham ontelbaar zouden zijn. En wat David probeerde te doen is, hij probeerde zijn vertrouwen te leggen in zijn huidige omstandigheden. Zie, dit kan net zo goed werken wanneer je succesvol bent als wanneer je niet succesvol bent. Zie, wanneer je niets hebt, is het misschien makkelijk om te zeggen, weet je wat, ik kijk niet naar mijn omstandigheden. Ik kijk niet naar mijn saldo. Ik kijk niet naar mijn netwerk. Ik kijk niet naar hetgeen wat ik heb opgebouwd, want ik heb eigenlijk weinig opgebouwd. Dus ik kijk gewoon naar God. Hey, ik tel de sterren. En ik denk dat het enorm belangrijk is overigens. Maar wanneer je iets hebt opgebouwd, als je saldo iets meer is, wanneer je meer bezittingen hebt, wanneer je een groter netwerk hebt, het begint het makkelijker te zijn om te gaan vertrouwen op datgene wat je nu hebt. En God zei tegen David, dit is niet goed. Want jij vertrouwt op je aantallen. Maar ik wil dat je vertrouwt op mijn ontelbare beloftes. Jesaja 60 vers 3, een tekst die wij heel erg vaak citeren. Want het is een tekst die God ons heeft gegeven. Als kerk, er staat open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Ik wil tegen je zeggen vandaag, is dat het heel erg waarschijnlijk is dat je niet kan leven in wat je niet kan zien. Zie, als je het niet kan zien, dan vraag ik me af of God in staat is om je binnen te brengen. In datgene wat God je heeft beloofd. En als God in staat is om je binnen te brengen, geloof ik dat je niet in staat zal zijn om te behouden wat God je heeft gegeven, omdat je niet kan denken op het niveau waarop God je gezegend heeft. Dit is waarom mensen die de loterij winnen heel erg vaak heel erg snel weer alles verliezen. Want ze denken niet op het niveau waar ze naartoe zijn gebracht. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wij moeten beginnen te zien wat God voor ons heeft. En als we het kunnen zien, kom op kerk, als je het kan zien, als je kan beginnen, er is iemand hier vandaag die simpelweg, ondanks teleurstellingen, weer moet beginnen om opnieuw de beloftes van God te tellen. En opnieuw weer, je moet beginnen te fixeren op de beloftes van God. En niet langer te kijken naar je omstandigheden. En ik weet, je omstandigheden zijn misschien om onrustig over te worden. Maar God heeft iets voor je op de lange termijn. De vierde stap. Ken je grenzen. Ken je grenzen. Het beloofde land had grenzen. Wanneer Jozua het beloofde land ingaat, geeft God Jozua heel erg duidelijk instructies en zegt, dit zijn de grenzen van het beloofde land. Iedere plek waar jij je voet op zal zetten, heb ik jou gegeven. Wanneer had God het aan hem gegeven? In Genesis. Toen God het beloofde aan Abraham, toen hij zei, alles wat je ziet, heb ik je gegeven. Wij denken heel erg vaak dat die tekst, iedere plek waar je je voet op zet, heb ik je gegeven. Dat betekent, ik kan gewoon rondlopen en hey, ik wil de creatieve sector instappen. Hey, God heeft het me gegeven, halleluja. Maar het is niet hoe het werkt. Ons leven kent begrenzingen. Er zijn grenzen aan de beloftes van God in ons leven. Niet dat de beloftes van God begrensd zijn. Gods beloftes zijn ontelbaar. Maar de vraag is, wat is hetgene wat jij kan zien? Wat is hetgene wat God heeft gegeven aan jou om te zien? Zie, puur omdat het in de Bijbel staat, betekent niet dat jij er een openbaring van hebt. Maar ik weet dat wanneer je een openbaring krijgt van iets en je begint het te zien, dan geloof ik dat het iets is wat God heeft voor jou. Zie, ik denk soms dat wanneer we leren om Gods nee te begrijpen, we een beter inzicht hebben in het ja van God. Zie, een van de vragen die denk ik heel erg interessant is om kort te bespreken is, hoe weten we dat een droom is van God? Hoe weten we dat het niet een droom is uit mijn eigen ambitie? Hoe weten we dat het niet iets is uit mezelf? Ik heb wel eens, toen ik sprak in Niks Jeugddienst, wel eens kritiek gekregen toen ik het had over het opschrijven van je dromen. En toen kwam er iemand naar me toe En trouwens, nee, ik kwam iemand naar me toe en ik zei, en die zei tegen me, nou, die vroeg me iets. En ik zei, oh, fantastisch, ik hoop dat je het geweldig hebt gevonden. Toen kwam ik naar Nick toe. Nick was toen een jeugdleider. En hij begon toen over, hey, ik heb net een Ferrari opgeschreven. En daar heb je net voor gebeden. En hij begon daar en hij schreef daar een blog over en hij is heel doms. En om heel eerlijk te zijn, sloeg er nergens op. Maar zijn stelling was, als jij mij vraagt om iets op te schrijven, dan schrijf ik gewoon iets op en jij bidt ervoor. Dus ja, weet je wel, dat is een oppervlakkige boodschap. Maar ik wil tegen je zeggen vandaag is, als jij niet kan zien, geloof ik dat God het niet aan jou heeft gegeven. Zie, de vraag is, wat kun je daadwerkelijk zien? Wat kun je zien wanneer je bidt? Wat kun je zien? Wat is hetgene wat God aan je laat zien? Hoe het voor mij werkt is, soms is het een Bijbeltekst die ik lees en die er voor mij uitspringt. Dus 2 jaar voordat ik weer een kerk startte, werd ik bijna iedere dag stond ik stil bij Jesaja 60 vers 1 tot met 5. En dat begon voor mij als een soort van tekst te werken dat mij begon te definiëren. En ik zag Jesaja 43 vers 18 en 19... De tekst die op je droomkaart staat. En dat waren teksten die voor mij eruit begonnen te springen. En soms, dit jaar had ik een tekst in Amos die voor mij tot leven kwam. En dat is vaak hoe ik merk dat God iets voor mij heeft. Op zo'n andere moment is het een gedachte die in me opkomt. Niet zozeer om heel eerlijk te zijn een volzin. Zo van, gij zult naar Den Haag gaan. Of heel erg vaak wanneer ik Gods stem probeer te verstaan en ik ga denken, merk ik dat niet echt. Weet je, ik ga zinnen en een soort van communicatie teweeg brengen en denken, dan is het vaak helemaal niks, staat helemaal nergens op. Maar wanneer, het is eigenlijk precies hetzelfde als gewoon een gedachte. Heel erg vaak wanneer ik God vraag om wijsheid of waar kan ik over spreken of wat wilt u zeggen vandaag, dan komt er een gedachte in me op die bijna net zo natuurlijk is als mijn eigen gedachte. Op de een of andere manier dacht ik er niet aan en ik kan het niet anders omschrijven als een gedachte die ik niet van me af kan schudden. Dus soms probeer ik die gedachte van me af te schudden. En denk ik, oké, als ik het kwijtraak, great, want dan hoef ik er niks mee te doen. Maar als het terug blijft komen, als het aan me blijft klijven, als ik het niet van me af kan schudden, dan weet ik vaak, dit is iets wat God voor me had. Die tekst in Amos die ik in week 1 heb gedeeld, was een tekst die me opkwam. Ik dacht, oh, een beetje vreemd. Ik laat het gaan. Volgende dag was ik aan het bidden en het kwam weer terug. En het bleef terugkomen. Toen begon ik over te bidden. Toen begon ik het uit te spreken. En voordat ik het wist, begon het in me te gisten en begon het groter te worden en begon ik er dingen over te zien. En wanneer dat gebeurt, wanneer die gedachtes gevoed worden, dan merk ik, hey, dit is een gedachte die ik niet van me af kan schudden. We hebben vorig jaar voor een aantal mensen gebeden door een woord van kennis. En wat ik persoonlijk doe is, als we dit jaar gaan we een aantal genezingsdiensten organiseren, is als ik het gevoel heb, hey, er is iemand in de zaal, of er gaat iemand in de zaal, vaak is het een dag van tevoren, dan vraag ik God, wat wilt u doen? En dan geeft God me bepaalde indrukken. Soms terwijl ik op het strand loop of in mijn kamer aan het bidden ben of wat dan ook. En die indrukken, die schrijf ik niet op, maar die sla ik als het ware op. En ik denk, oké, en dan de volgende dag, of terwijl ik s'avonds maar aan het voorbereiden, dat is vaak op vrijdag, terwijl ik zaterdag maar aan het voorbereiden ben in de avond voor de preek voor de volgende dag, ga ik weer terug en denk, God, wat heeft u voor me? En dan kijk ik of diezelfde gedachten weer terugkomen. En vaak merk ik dat het, en mijn korte termijn geheugen is niet zo precies, merk ik dat er weer precies dezelfde gedachten zijn en ik kan ze niet van me afschudden. En dan schrijf ik ze heel vaak niet op. En dan de volgende dag, terwijl ik aan het spreken ben op zondagochtend, terwijl we gaan bidden voor mensen, dan wil ik dat het nog steeds een gedachte is die in me opkomt. En als het een gedachte is die niet terugkomt, dan weet ik vaak, dit is een gedachte die ik van me af kan schudden. En dus dat is vaak hoe ik voor mezelf toets of het iets is wat een idee is van God, of dat het simpelweg een leuk, goed idee is. Soms zie ik iets in mijn voorstellingsvermogen. Soms begin ik zie het niet fysiek, maar soms zie ik iets en ik krijg er een gevoel bij en ik kan het me voorstellen en het is opnieuw weer iets wat ik niet van me af kan schudden. Soms komt er een woord in me op en ik concentreer me op dat woord en dat woord begint voor me tot leven te komen en zo merk ik dat het iets van God is. Ik denk ook dat het belangrijk is om te toetsen of iets van God is. Zie, wanneer iets van God is, bevestigen direct betrokkenen en leiders in mijn leven dat het de juiste richting is. Zie, ik geloof dat God een goede communicator is. En dat wanneer we een risico nemen, ik geloof dat de vader van Abraham, toen Abraham naar zijn vader kwam, zei, hey, ik geloof dat, volgens mij was zijn vader zelfs een priester, dat ik geloof dat God wil dat ik het land verlaat. Ik geloof dat zijn vader het ermee eens had. Hij zei, hey, weet je wat Abraham, ik geloof dat dit een goede beslissing is. Ga met mijn zegen. En ik denk dat het enorm belangrijk is, dat als ik grote stappen maak, toen ik mijn bedrijf begon, was de maand dat Emily geboren werd. En maar Nicola, die was er helemaal, die voelde het heel erg. Die zei, ja, dit is wat we moeten doen. En wat mij heel erg heeft gesterkt is dat op het moment dat ik met Tweede Pinksterdag en Tweede Paasdag en al die dingen in het eerste jaar van mijn bedrijf moest doorwerken, dat ik wist dat we samen hierachter stonden, omdat we samen wisten, dit is iets wat God voor ons heeft. Dit is iets wat we samen hebben. Mijn direct betrokkenen in mijn leven, de leiders in mijn leven zien dat dit de juiste richting is. Ik heb jarenlang, zo'n 15 jaar lang, het gevoel gehad, een sterke indruk dat God wilde dat ik een kerk stichtte. Maar ik wachtte op het moment dat mijn pastor Simon McIntyre, die hier binnenkort komt om te spreken, zei: hey Lucas, het is tijd om een kerk te stichten. Zie, direct betrokken en bevestigend. Wanneer iets van God is, ervaar ik vrede. Ik heb wel eens uitgestapt in iets waarvan ik zei, dit is een woord van God, maar ik had er enorm veel spanning over. En ik probeerde het uit te spreken. Hey, God, voorzitter, nou allemaal nodig, God, voorzitter, nou allemaal nodig. Maar ik merkte gewoon dat het niet werkte, dat het er niet was. En ik fakte geloof, terwijl ik van binnen angstig was. Zie, soms kun je misschien van buiten twijfelen, maar van binnen in je koor weet je, dit is van God. Maar andere momenten kun je van buiten een façade van zekerheid creëren. Dit is van God, dit is van God, van God. Maar diep van binnen weet je, dit is niet wat ik moet doen. Dus soms kan een relatie zo zijn, oh, dit is bijvoorbeeld. En je wil niet dat mensen je feedback geven, of dat mensen in je leven inspreken. En dat is vaak een heel erg groot teken, dat het diep binnenin je niet van God is. Als je niet bereid bent om te laten toetsen of iets van God is, als je niet bereid bent om er een discussie over aan te gaan, om uitgedaagd te worden op dat gebied, kan ik je één ding zeggen. Hey, als het de toets van je omgeving niet doorstaat, als je niet zeker bent en dat mensen je een paar kritische vragen stellen, praat niet met me over deze relatie. Hey, ik kan je één ding zeggen, ik betwijfel of het van God komt. Anyway, ik wil hier geen enkele consequenties van ervaren van deze uitspraak. Maar ik voel er vrede over. Wanneer iets van God is, heb ik geloof voor de specifieke stap. Zie, de stap van ons, volgende zondag gaan we het hebben over wat we afgelopen jaar als kerk hebben gedaan. Maar toen we de stap maakten om naar diligentia te gaan, was de financiële stap voor ons behoorlijk, omdat het zo'n beetje, toen we de commitment maakten, ons hele budget was. Toen we eenmaal overgingen, viel dat mee. Maar ik weet dat ik met Hilke een gesprek had. En ik zat in een auto en zullen we het doen? En Hilke zei, ja, weet je, ik wist gewoon dat direct betrokkenen ons bestuur waren er volledig, stonden er volledig achter. Maar diep van binnen in mijn koor, het is goed om te twijfelen overigens. Het is goed om te toetsen. Het is goed om de lastige vragen te stellen, ook wanneer je voelt dat iets van God is. Maar diep van binnen wil ik dat ik weet dat ik geloof heb voor de volgende stap. Kan ik dit tegen je zeggen? Als je geloof niet zeker is, doe het niet. Geloof is zeker. Geloof moet zeker zijn. En wanneer je kan best van buitenaf twijfels hebben, maar van binnen moet er vrede zijn. Van binnen moet er geloof zijn. We gaan naar het einde. Wanneer iets van God is, gaan er onverwachte deuren open en gaan er onverwachte deuren dicht. Dat is hoe ik toets. Misschien kan de band ervoor komen. We gaan je eindigen. Dus ik denk dat er hier iemand is die simpelweg moet leren om op zijn of haar instinct te vertrouwen. Om te vertrouwen op die wetenschap, dit is van God. Om te toetsen aan je omgeving, om te toetsen of iets van God is, maar om wat meer te luisteren naar hetgene wat God tegen je probeert te zeggen door middel van je innerlijk. Zie, geloof is niet vaag. En het interessante is, Abraham was bang op die dag in Genesis 15. Maar God zei, kijk naar de beloftes. En vers 6, God geloofde Abraham. En God rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Zie, je kan misschien je twijfels hebben, maar de vraag is, geloof je het voordat je uitstapt? Mijn laatste punt is, zoek je grenzen op. Dit is een heel kort punt. Het is volledig goed georchestreerd en georganiseerd. Stap 5, zoek je grens op. Genesis 15, vers 17, kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. Zie, binnen de grenzen die God je geeft, kun je doen wat je wil. Ik denk dat voor iemand hier vandaag een boodschap is, laat je niet verlammen. Zie, wanneer je weet wat God voor je heeft, is het oké om de grenzen op te zoeken? Is het goed om de mogelijkheden die je hebt te benutten? Om niet iedere keer te bidden, God, is dit een mogelijkheid die u mij geeft? Is dit iets wat u mij geeft? Wanneer je weet, dit zijn mijn grenzen, dit is wat God niet voor mij heeft. Dit is mijn roeping. Ik denk dat het soms tijd is om simpelweg in beweging te komen. Abraham werd niet geleid door God in zijn beloofde land. Abraham liep rond in datgene wat hij kon zien. En hij liep rond en hij wandelde rond en zei, hey, dit is, Dit is Bethel, of dit is Ai, of whatever, weet je wel. En hij bouwde daar tenten op en hij bouwde daar altaren voor God. En hij liep daar rond en hij verkende het land. En ik wil je vragen, zoek jij de grenzen op van de beloftes die God je heeft gegeven? Ben je aan het pushen? Ben je bezig om in beweging te komen? Verken jezelf, investeer in je mogelijkheden. Kan ik dit zeggen? Doe iets. Doe iets. Wanneer je weet wat God je geeft, doe er iets mee. Zaai je zaad. Zaai je zaad in je beloofde land. Zie, God zei tegen Isaac, ga niet naar Egypte in een tijd van tekort, maar zaai in het beloofde land wat ik je vader heb gegeven. En Isaac zaaide in het land in een tijd van tekort en God gaf hem 100-voudig. Zie, God heeft een land voor je. En je zaad zal werken in het land wat God heeft voor jou. Jouw zaad gaat niet werken in een ander land. Jouw zaad gaat werken in jouw land.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.